Iedereen van harte een goede avond gewenst. En we gaan opnieuw met de proloog een stukje verder. Maar vooraleer we gaan kijken naar het overzicht, zou ik graag met jullie opnieuw de proloog lezen. We kunnen het nooit te veel lezen, want dit vormt de inleiding op Johannes' zijn verhaal. En dit verkondigt ons waar zijn verhaal uiteindelijk zal overgaan. Heel wat zaken die hierin opgesomd zijn, die zullen doorheen het verhaal terugkomen. Of beter gezegd, we zullen er steeds aan herinnerd worden. Daarom laten we het opnieuw lezen. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Deze was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hem geworden, en zonder hem is niet één ding geworden dat geworden is. In hem was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht verschijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, zijn naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen. Het was het ware licht dat iedere mens verlicht dat in de wereld kwam. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem hebben aangenomen, hun gaf hij het recht kinderen van God te worden, hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen en gezegd, deze was het van wie ik zei, hij die na mij komt is mij voor, want hij was eerder dan ik. Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade in plaats van genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem verklaard. Zo werd het lezen van Gods woord. Nu als we even de spiegelbeeldstructuur van de proloog erbij nemen, dan hebben we de vorige avond eigenlijk de centrale vraag in de proloog en doorheen het hele boek van Johannes zoeken te beantwoorden. Hoe worden we kinderen van God? Onder puntje F. Die staan in het midden. Nu hebben we gezien dat je dit recht om kinderen van God te worden, dat je dat niet kan toe-eigenen. Niet door uw afkomst of uw etniciteit, niet door menselijke inspanning, door toleraleving. Trouwens, zegt Johannes, helemaal niet door de wil van een mens, want dat is onmogelijk. Het recht om kinderen van God te zijn, kan je alleen maar gegeven worden. Het is alleen Gods werk door wedergeboorte. Wat al op zich een terugwijzing is naar wat God deed bij de Exodus. Weet je nog? Deuteronomium 32 vers 18. Ik ben de rots die u verwekt heeft en de God die u gebaard heeft. En hiermee is de toon gezet, want we gaan vanavond ontdekken dat Johannes aanhoudend de historische brug zal slaan naar wat God deed bij de Exodus. Want alleen door de bril van de Exodus kunnen we de komst van het vlees geworden woord begrijpen. En daar wil Johannes ons al in de aanvang van zijn verhaal van overtuigen. En op die wijze zet hij niet alleen de toon voor dit 14e vers, maar voor het hele verdere verhaal. Trouwens, we gaan vanavond niet verder gaan dan dit 14e vers. Vers 14, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van een vader, vol van genade en waarheid. Ik heb erboven geplaatst een nieuwe Exodus, Gods openbaring van zijn naam. Nu met vers 14, vrienden, grijpt er hier een grote verschuiving plaats. Wat dat in de eerste helft van de proloog verhaald werd, dat wordt nu enigszins herhaald, maar nu in de vorm van een persoonlijk getuigenis uit de eerste hand. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Belangrijk om dat te zien. Straks kom ik daarop terug, maar eerst wil ik u nog op iets anders wijzen. Want dit is nu de tweede en laatste maal dat de Logos, het woord, in Johannes zijn verhaal verschijnt. En het vormt dan ook een insluiting die de beschrijving van de activiteit van het woord of de Logos, die geleidelijk aan ontvouwd werd in dat eerste gedeelte van de proloog, samenbindt, als het ware. En die activiteit komt hier nu tot een ongelooflijk magistraal hoogtepunt. Een heerlijke paradox die voor mensen niet te bevatten is. We kunnen het alleen bewonderend aanbidden. Want herinner u dat gebruik van het woord vooral de waarheid weerspiegelt dat het Gods intens verlangen is om zichzelf te openbaren. Weet je nog? Gods zelfexpressie, dat begon met de schepping. God sprak en het was er. Maar nu volgt Gods ultieme zelfopenbaring in het woord dat vlees geworden is. Geworden is hier weer genomai. Dus zoals jullie alle weten, leren Israëls geschriften dat God niet fysiek is en al zeker geen mens. En ook in het Nieuw Testament zien we dat de schrijvers blijven handhaven dat God eeuwig, onzichtbaar en onsterfelijk is. En hierin ligt de paradox. Johannes leert ons dat het woord dat van bij het begin God was, weet je nog, vlees geworden is. En Johannes is hier heel secuur in zijn woordkeuze. Ja, je zou hier eerder verwachten en het woord is mens geworden. Maar wat bedoelt hij hier precies met vlees? Het woord is vlees geworden. Wel, als we kijken in Israëls geschriften, dan kan je heel duidelijk in de profeet zien, die begint met een J, waarvan de hoofdstukken vanaf dit 40ste hoofdstuk zo belangrijk zijn om het evangelie te kunnen begrijpen. En ook Jesaja speelt een heel belangrijke rol in Johannes zijn verhaal. Dan lezen we in Jesaja 40 bijvoorbeeld: alle vlees is gras en zijn bestendigheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van Jahwe erover blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Nu, wat hier met vlees bedoeld wordt in Jesaja 40, betekent meer dan het stoffelijke, fysieke leven die mens en dier kenmerkt. Het onderstreept hier veel eer het schrille contrast, zoals je ziet, tussen God die eeuwig en onverhankelijk is, en de mens die kwetsbaar en verhankelijk is, die altijd blootgesteld is aan de dood, ja, en dus makkelijk te vernietigen is. En door vlees te worden, treedt het woord binnen in onze wereld, die gebonden is aan tijd en ruimte in de kwetsbare, verhankelijke gestalte van de zijnen die hij gemaakt heeft als zijn beeld. En dat is misschien ook de reden waarom dat het Nieuwe Testament niet helemaal uit zijn dak gaat, hoe dat God in de gedaante van een mens op aarde kan komen. De schrijvers zien daar geen probleem in, hè? Er wordt dan niet veel uitleg over gegeven. Want ja, zoals dat we zagen in Genesis, heeft de Bijbel al van bij de aanvang een heel hoog beeld van de materiële schepping en ook een heel hoog beeld van wat het betekent om mens te zijn. Schepping is immers zeer goed, prachtig mooi, geschapen als Gods tempelpaleis. En ook mens zijn is iets heerlijks en prachtigs. Een weinig minder dan God geschapen, als zijn beeld, gekroond met heerlijkheid en eer. Nu, als je die overtuiging toegedaan bent, ja, dan verwacht je niet anders dan dat de schepper God de gestalte gaat aannemen van het enige en hans zijn schepping, dat zijn beeld draagt. De menswording wordt pas een groot probleem wanneer dat men al een diep wantrouwen heeft ten aanzien van tijd en geschiedenis, de aardse stoffelijke materie en het mens zijn. En dat blijkt al heel snel zo te zijn in het vroege christendom van de eerste eeuw. Herinner u, in het Griekse denken is enkel de geestelijke wereld eeuwig en onveranderlijk. En dat is onverenigbaar met de aardse wereld die veranderlijk is en vergankelijk is. Want alleen het hemelse geestelijke is volmaakt en goed, terwijl dat het aardse gebrekkig en kwaad is. Juist omdat het aardse gebrekkig is, is het ook kwaad. Er schuilt niks goed in. Misschien al een beetje herkenbaar. Nu, vanuit dit wereldbeeld, mensen, is de vereniging van het waarachtig God en waarachtig mens zijn totaal onmogelijk en onbestaand. En om dit dilemma te omzeilen, ontstaat de valse leer van het docetisme. Het docetisme. Je moet dat niet met mes en verzet eten. Komt hierop neer. Jezus lijkt wel mens, zo zegt men. Maar hij is niet gekomen in een reëel menselijk lichaam, maar in een schijnlichaam. Hij heeft de menselijke gedaante wel aangenomen, maar hij is nooit in het vlees gekomen. Hoor je het? Hij is nooit in het vlees gekomen. Wat dan natuurlijk onder de vroege kerkvaders een hevig onderwerp van debat wordt, waaruit dan de diverse geloofsbelijdenissen zijn ontstaan, die Jezus waarlijk mens zijn, net als de drie-eenheid, conceptueel heel precies gaat definiëren. Geloofsbelijdenissen waren dus in beginsel niet bedoeld om de kern van de christelijke leer samen te vatten, wat als ze ondertussen wel geworden zijn, dat weten jullie ook, maar dienden om de invloedrijke gnostische dwaalleer en al zijn gedaantes te bestrijden en te ontkrachten. Nu, waarom vertel ik u dat allemaal? Wel, in tegenstelling tot wat publiekelijk vaak geopperd wordt, dat Jezus waarlijk God zijn pas in latere concilies door de kerkvaders in het leven geroepen is, zoals ook bijvoorbeeld geopperd werd in de film De Da Vinci Code, herinner je nog? Klopt historisch gezien helemaal niet, mensen. Het is juist omgekeerd. De strijd hing echter van meet af aan om Jezus waarlijk mens zijn. Vandaar schrijft Johannes al in zijn eerste brief, in het vierde hoofdstuk, vers 2, iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen beleidt, is uit God. En iedere geest die niet Jezus als in het vlees gekomen beleidt, is niet uit God. Maar desondanks zien we toch dat dat lage mensbeeld en dat lage beeld van de schepping uit dat Griekse denken toch ingang vond onder de christenen en beeld van de schepping en de mens drastisch, om niet te zeggen, dramatisch gaat beïnvloeden. Ik weet het, ik heb je daar al vaker op gewezen, ik wil niet in herhaling vallen, maar dat betekent ook dat wanneer het mensbeeld verlaagd wordt, men ook een vertekend beeld van God en de Heer Jezus gaat krijgen. Om je een voorbeeld te geven, kerkvader Augustinus, die schrijft in zijn Johannes-commentaar over het vlees geworden woord het volgende. Hij schrijft, dit geworden was zijn nederigheid, niet zijn heerlijkheid. Augustinus beschouwde de menswording van de Heer Jezus als een moedwillige zelfvernedering. Maar de menswording op zich is geen zelfvernedering. Psalm 8, weet je nog, een weinig minder dan God gemaakt, gekroond met heerlijkheid en eer. Maar men gooit het gewoon op één hoopje met Jezus zelfvernedering om als dienstknecht de schandelijke kruisdood te ondergaan. Daarvoor heeft de Heer Jezus zich vernederd. Hij heeft zich vernederd tot de kruisdood. En hoe komt het wel omdat vlees onder invloed van het Griekse denken ondertussen geassocieerd wordt met stoffelijke dat per definitie kwaad is, en het vlees steeds meer en meer geassocieerd wordt met zonde. En je ziet dat Griekse wereldbeeld en hoe men de wereld na de zondeval gaat beschouwen, dat dat meer en meer met elkaar gesynchroniseerd wordt. Voor Augustinus is de mens na de zondeval van identiteit veranderd. De mens is niet langer een beelddrager, maar een zondaar. En de schepping is dan ook niet langer goed, maar ernstig aangetast onder de invloed van het kwaad. En ik wijs u hier enkel maar op, vrienden, om aan te geven hoe dat uiteindelijk de heerlijkheid van Jezus' menswording, wat dat Johannes hier bijzonder in de kijker plaatst, nagenoeg volledig uit het zicht gaat verdwijnen. De menswording van de Heer Jezus is een ware vernedering geworden, he? Die diep zijn stempel gaat drukken op de evangelieboodschap, met alle consequenties van dien. Ja, zoals de mens zich zou vernederen om een werkmier te worden, zo heeft Jezus zich vernederd om de gestalte van de gevallen mens aan te nemen. Wat een schril contrast met het sprekend enthousiasme hier in Johannes' verwoording. Zie het probleem? En dat is de hoofdreden waarom dat ik hier heel de avond al wil besteden, mensen. Onze God houdt echt van het stoffelijke. Of zal ik zeggen, het soort stof waaruit dat wij gevormd zijn. En kan ik dat met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Daarom had hij ook ons lichaam teruggeven, nee mensen? Dat is het mooiste bewijs. God houdt van fysieke, levende beelddragers. Dat is wat de beeldtaal vooral wel aangeeft, nee? Dat is dat wij mensen ontworpen zijn om Gods aanwezigheid te huisvesten. Daar zijn mensen eenmaal voor gemaakt om een fysieke manifestatie van God op aarde te zijn. Dat is wat dat beeldtaal precies betekent. Dus vrienden, als God komt, hoe zou hij dan anders kunnen komen dan in menselijke vorm? En dat is ook hoe dat hij wil dat het ook eindigt. De Vader en ik, zegt de Heer Jezus, zullen komen en een thuis in jullie maken. Ik vind dat gewoon een ongelooflijke gedachte. Kijk straks een keer voordat je slapen gaat in de spiegel en realiseer je dat je op een dag de fysieke manifestatie van God voor de wereld zult zijn. Daartoe ben je door God ontworpen als Gods beelddrager. Dat is als christen toch een ongelooflijke gedachte, vind je dat niet? We zijn bedoeld om Gods aanwezigheid op aarde te zijn. En weet je wat dat concreet betekent? Als morgen uw buren bij u op de koffie komen, dan realiseren ze zich niet dat ze eigenlijk koffie drinken met God door de Heilige Geest. Ja, kan je zo voorstellen dat de restje Hellenist en u zich ongemakkelijk begint te voelen, maar dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik en de Vader komen weer thuis in u. Is dat geen ongelooflijk idee? Je krijgt nu de kans, mensen, om de aanwezigheid van God te zijn voor iemand, niet omwille van wie dat jij bent, maar omwille van wat de Heer Jezus heeft gedaan, want dat is wat de Geest doet. En om dat te kunnen realiseren, is het woord vlees geworden en onder ons komen tabernakelen. Met dat doel. Ik vind dat gewoon fenomenaal. Ik zie daar helemaal weg van. Maar goed, dat is niet van vandaag, hè? En het is, zoals ik het hier heb samengevat, de climax van een lang verhaal van de schrift over een God die onder ons komt. God creëert de hemel en de aarde, hebben we gezien, tot zijn tempelpaleis. Waarom? Om er zijn intrek te nemen. En dat is ook waar het Exodus-verhaal alleen maar over gaat. Jaweh die komt om in hun midden te zijn en daar zijn tent te kunnen opslaan. Want dat is wat dat tabernakelen betekent. Dat is hier vertaald bij ons met woning maken. Maar je zou kunnen zeggen, het woord is vlees geworden en heeft onder ons zijn tent opgeslagen. Skeno'o in het Grieks. Jaweh die komt om in hun midden te zijn. Ja, ze zagen uit in de Gods aanwezigheid en hij is bij hen. Zij hebben een tent met twee kamers en God heeft er ook één. Ze hebben een klein wasbekken met water aan de ingang en God ook, het koperen wasvat Ze hebben een buiten een kleine barbecue om het avondeten te bereiden en God ook zijn brandofferaltaar. Ze hebben binnen een tafeltje om een eten op te serveren en God ook de tafel der toonbroden. Ze hebben een olielampje om 's nachts hun tenten te verlichten en God ook de koperen kandelaar. En ze hebben een klein zitbankje in hun tent en God ook de ark van het verbond. Ja, wij mensen is een God die niet ver van ons af is, maar komt om bij ons te leven. Want dat is wat hij heel graag wil zijn. Ja, het is niet zo dat de grees met een halve sinaasappelschil voor zijn neus door het leven gaat en denkt, kan ik die mensen hier gewoon niet uitstaan? Hoe lang moet ik hier nog zijn? Haal me hier alsjeblieft weg. Beam me up, Scotty. Nee, hij kwam tot de zijnen om daadwerkelijk in het zijne te wonen. Herinner je nog? En daarom eindigt Openbaring met een nieuw Jeruzalem dat van de hemel naar de aarde komt en niet omgekeerd, hè? Dat is de prachtige bevestiging van een getransformeerde fysieke realiteit op vaste bodem. God houdt nu eenmaal van dat stuf waar dat zijn kosmos uit vervaardigd is. En er is een goddelijke manier om zijn schepping leren lief te hebben, door het te erkennen voor wat dat het werkelijk is. Gods tempelpaleis, mensen. Is het een beetje duidelijk tot nu toe om hier weer aan chat te geven? Dat brengt me bij een volgende punt. Ja, wij hebben aanschouwd, zegt Johannes. En zoals ik al zei in de aanvang, hebben we hier een getuigenis uit eerste hand door Johannes. In de eerste helft van die proloog werd dat woord beschreven als licht en leven. En nu zegt Johannes, daarvan zijn wij ooggetuigen geweest. Waarmee dat er een zeer belangrijk thema in Johannes' verhaal, weet je nog, getuigen en getuigenis, hier een aanvang neemt. En hij doet dit op een zeer betrouwbare wijze. Alles begint bij Johannes' herhaaldelijke, bevindelijke waarnemingen. Vandaar wijs ik hier op de epiloog van Johannes' verhaal in 21 vers 24 hier, die eigenlijk een insluiting had vormen rond dit hele verhaal. Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze dingen heeft geschreven en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Nu, je hebt misschien op mijn moeilijke bewoording gelet of mijn stroeve bewoording. Alles begint bij Johannes bij zijn herhaaldelijke, bevindelijke waarnemingen. En ik druk dat precies zo uit om te onderstrepen, mensen, dat dit de basis vormt van onze moderne wetenschap. En de betekenis van die herhaaldelijke, bevindelijke waarnemingen gaat Johannes nader verklaren vanuit Israëls verhaal. Dus, wat we vinden bij Johannes is enerzijds empirische waarneming en aan de andere kant theologische perceptie, die volkomen met elkaar verstrengeld worden. Wat dat zin weergave tot een zeer betrouwbaar, gezaghebbend verslag maakt, zoals de rest van zijn evangelie ook ons zal laten zien. En ik wil dat benadrukken om nogmaals aan te geven dat de aanduiding van Johannes' verhaal als een zogenaamd geestelijk evangelie volkomen onterecht en ongepast is. Maar zoals in de afgelopen 25, 30 jaar en de academische wereld stilaan is doorgedrongen, Johannes, zijn verhaal, naar het historische verloop een getrouwere weergave blijkt te zijn dan de overige drie. Er is meer dan één keer naar Jeruzalem geweest, hè? En de overige drie maar één keer, om u maar een voorbeeld te geven. En dat is ook de reden, vrienden, waarom dat ik vanuit Johannes perspectief het evangelie gaan begrijpen ben, en dat de fundamentele basis gaan vormen is van mijn onderwijsgeving. Want als het laatst geschreven evangelie, lang na Paulus zijn brieven en bediening, is Johannes' leer voor mij overheersend. Hij is de enige ooggetuige die ook de opdracht gegeven is door de Heer Jezus om hem nader te verklaren. En hij leert ons wat het in de kern op neerkomt. Hij snijdt zeer belangrijke basic onderwerpen aan, wat de overige apostelen bewust aan hem hebben overgelaten. Dus dat is de reden waarom ik aan Johannes zoveel belang hecht. Kan je me daarin volgen? Begrijp je dan nu waarom? Wat wij hebben gezien en gehoord, zegt Johannes. We hebben dat met onze handen aangeraakt. Ja, die omschrijvingen in Johannes 1, vers 1, dat vind ik zo bijzonder. En Johannes heeft dat opgetekend opdat wij dit ook zouden kunnen doen. Door zijn verhaal intensief te lezen. In zijn uniek verhaal kan je de Heer Jezus zien en horen en voeling met hem krijgen, mensen. Dus als je zijn verhaal leest, ik geef je de raad, raas er dan niet doorheen als een pikdosser op zoek naar vertroostende en bemoedigende theologische houtkorreltjes. Maar verdiep u in het verhaal en ontmoet God. Leer over zijn karakter. Leer over zijn persoon. Zie hoe hij werkelijk is. En ik ga dat blijven herhalen. Omdat ik gewoon niet snap dat dat voor velen moeilijk lijkt. Iedereen kan dat wel met een film. Je ziet aan een film en je verliest jezelf helemaal in dat filmverhaal. Je wordt er zo aan meegezogen. Wel, leer jezelf in dit leven te verliezen in deze verhaal. En doe aan binge-watching en ontmoet God. Waarom doen mensen aan binge-watching? Omdat ze er niet genoeg van krijgen, hè? Dus dat is een goede raad dat ik toch wil geven. Nu, lieve mensen, het is hier toch overduidelijk dat Johannes de historische brug slaat met de voormalige Exodus, hè? Let eens op die overvloedige Exodus-beeldspraak. Het tabernakel, de heerlijkheid, de enige geborene en genade en waarheid. En ik wil hier toch even de opmerking bij maken, men gaat dat niet altijd zeggen, maar ik vrees dat er hier bij ons mensen zitten die geneigd zijn te denken dat nu Jezus gekomen is, dat dat hele Sinaï gebeuren eigenlijk niet meer belangrijk is. Mede door het lezen van de Hebreeënbrief, die dat hele tabernakel gebeuren als een schaduw aanduidt, heeft men vaak de neiging om heel het Exodus gebeuren als een schaduwbeeld te zien, dat voorbij is, hé. Nu dat de realiteit gekomen is, het is Jezus waar het werkelijk om gaat. Hij is geworden waar dat heel dat gebeuren van toen slechts naar vooruit wees. Is dat herkenbaar? En begrijp ik dat ergens wel, maar vergis u niet, beiden zijn de realiteit. Het is juist omdat het Sinaï gebeuren realiteit is, dat Jezus realiteit is. Want wat Jezus doet is precies imiteren wat er toen en daar bij de Sinaï gebeurd is. Want toen is Yahweh effectief komen wonen, hein, onder zijn volk. Daar hebben ze letterlijk de ene ware levende God ontmoet. Hein? En het is juist omdat dit toen en daar gebeurd is, dat dit nu hier gebeurt in de Heer Jezus. Dus je moet niet kiezen, en je hoeft niet te zeggen dat de een al achter is dan tander. Ja, ik weet het, natuurlijk kon je toen niet dicht naderen tot Yahweh. En inderdaad, niemand kon God toen zien en leven. Maar nu Jezus in ons midden gekomen is, zie je God werkelijk voor wie hij is, en ga je niet sterven. Integendeel, je gaat juist eeuwig leven vinden. En toen was Gods verblijf in de tent tijdelijk. Maar nu is Jezus onder ons komen tabernakelen, zijn tent opslaan, om blijvend woning in en onder ons te maken. Gods aanwezigheid voor eens en altijd te verzekeren onder en in zijn volk. Is dat niet geweldig? Dus, vrienden, het is juist de realiteit van dat eerste Exodus gebeuren, die Jezus' nieuwe Exodus gebeuren zo reëel maakt. Zoals God toen vol ontferming neerdaalde om zijn volk te verlossen, maar zo is het vlees geworden woord, vol ontferming in ons midden gekomen, om nu definitief te verlossen, opdat niemand verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Kan je me volgen daarin? Ik proef dat, en ik zie het ook aan de manier dat mensen erop reageren, zeggen, ja, zoals altijd, met zijn Exodus, wat je altijd nou weer een keer, en dat is zo belangrijk. Ja, omdat dat realiteit is, is de komst van Jezus Christus en wat hij volbracht heeft ook realiteit. Kan er meer zijn, zonder die Exodus kan je dat de Heer Jezus doet niet begrijpen te volle.
En is dat dan ook zo in Exodus, op de openbaring, je gaat mee, hij bouwt zijn koninkrijk. Hoe met David dan? Heel dat pakketje, is dat dan zo dat je moet zien?
Er zit een duidelijke parallel in.
Ja, herkenbaar eigenlijk zo van.
Maar als het gaat om de behoudenis van Gods volk, naar welke gebeurtenis moet je terugrijden om dat te kunnen verstaan? We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zegt Johannes. Nu, denk daarna nog voor iedereen, Johannes zijn beschrijving, gezien door de Exodusbril, dat dat geen verborgenheid is. He? Daarom heb ik het er ook naast gezet, Exodus 33, vers 22. En het zal gebeuren, zegt Yahweh tegen Mozes, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, zult u mij van achteren zien, maar mijn gezicht zal niet gezien worden. Nou, u weet op elke gebeurtenis, denk ik, dat dit teruggrijpt. Nu als Johannes zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Mag ik u vragen waarom maakt Johannes voor het eerst melding van Jezus' heerlijkheid in zijn verhaal? En wat is het eerste wat Johannes en zijn vrienden te zien krijgen? Weet je dat? Het is geen quiz, absoluut niet. Ik ga het u laten zien. Dit deed Jezus als het begin van zijn tekenen in Cana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid. Ja, je verwacht natuurlijk een Sinaï momentje, maar het is iets heel anders dan twee stenen tafelen die Mozes van de berg afbrengt. Johannes' versie kent ook geen punt van vergelijk, zoals bij de verheerlijking op de berg en Marcus, weet je nog? Nee, dus ook geen schitterende witte kleren. Om welk teken gaat het hier? Wat duidt Johannes op? Dat is de gebeurtenis, dat is de locatie. Maar wat gebeurt er precies? Waarin hebben ze zijn heerlijkheid gezien? Yes! Dat is het teken. 6 stenen vaten tot reiniging, waar iedereen zijn hand mee gewassen had. Die worden dan getransformeerd in 600 liter onversneden Premier Cru Classé. Zelfs de medische meewijn. Kijk dan een medische meewijn? Niet dat ik zo heel veel wijn ken. Maar dat is een wijn die gemaakt is van 1 druivensoort uit 1 oogstjaar. Dus altijd de topjaren, beste dat er is. Dus dat is heel serieus, ze maakt het. Ergens mag het je toch niet verbazen als je weet wat de verspieders uit dat beloofde land meebrachten. Nee? Zijn er ver naar Lumbo gewoon overgonnen. Maar is dat het eerste wat je moet aan denken bij Gods geopenbaarde heerlijkheid, mens? Is dat het eerste die je in je hoofd ziet? Wel, als het aan Johannes ligt, is dat het eerste wat je moet aan denken uit dat enige verhaal wat er werkelijk te doet. Dit is de geweldige haven, gaan we zien, van het nieuwe leven voor ons, de overvloed aan nieuwe wijn van de geest. En misschien lijkt voor u Johannes een openingsscène van Jezus' heerlijkheid, ja, moet ik het zeggen, op het werk van een moderne, abstracte kunstenaar, waarvan je ook niet echt weet wat je moet van denken uitziet. Maar dat komt wel. Even geduld. Nu, u ziet een tweede maal een verwijzing naar Exodus 33 hier. Hè? Een heerlijkheid, zegt Johannes, vol van genade en waarheid. En opnieuw verwijs ik naar Exodus 33, vers 19 nu. Ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. Ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Exodus 33. Weet er iemand wat er vooraf gaat in Exodus 33? En zeg niet Exodus 32, hé, dat weet iedereen. Dank u. Wat gebeurt er in Israëls verhaal voor deze gebeurtenis? Dat is zo ongelooflijk belangrijk om wat er gaat volgen hier te begrijpen. Waar heeft Israël zich schuldig aangemaakt? Een gouden stierkalf opgericht. En wat is Gods reactie die vervolgens in Exodus 34 aangekondigd wordt? Je weet het. Doe mij toch uw heerlijkheid zien, zegt Mozes tegen de Heere. En je weet dat er dan gebeurt. Jawel komt aan hem voorbij, Exodus 34 vers 6. Toen Jawel bij hem voorbij kwam, riep hij, Jawel, Jawel, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en verbondstrouw. En dan volgt, zal ik maar mijn eigen woorden zeggen, Want dan zou hij de zonde tot in het derde en vierde geslacht rechtvaardig oordelen. Dat zal hem niet weerhouden om duizenden generaties die hem volgen, blijvend genade te betonen. Is dat niet wonderlijk? En dan wanneer dat Israël het grandioos verknald heeft in mensen, en Gods oordeel verdient, dat is juist dan het moment dat de Heere voor het eerst zijn uitnemende genade aan zijn volk gaat betonen. Kun je dat voorstellen? Ja, lieve vrienden, God heeft ons niet wat wij verdienen, maar wat wij zo hard nodig hebben. Oh, ik vind dat zo mooi. Genade, ontferming en barmhartigheid. En dan is Mozes' reactie, Heere, omdat dit juist zo'n hardnekkig volk is, moet u met ons meegaan, zegt Mozes. Omdat het een hardnekkig volk is. Ja, je begreep dat maar al te goed in Mozes. 3 à 4 geslaan tegenover duizenden geslaan. Er is geen enkele grotere ongelijkheid te vinden in heel het verhaal van de Bijbel. Ik weet niet of je dat weet. En dat is nu precies wat Johannes het hierover heeft. Maar ja, je moet het aloude verhaal kennen, hè? En dat is wat dat telkens opnieuw en opnieuw gaat ontdekt worden in het Johannesverhaal. En al die persoonlijke ontmoetingen, die uitnemende genade die de Heer Jezus aan al die mensen betoont, die beseffen dat ze het zo hard nodig hebben. Ik hoop dat we ook nog altijd dat beseffen. Om men er nooit genoeg van leven van Gods genade? Gods overweldigende vooringenomenheid om genade te betonen. Dat wordt nu gezien in de Heer Jezus mensen. En waarom toch? Nee, dat is toch een vraag die je opkomt. Waarom toch? Ja, wij is goed voor allen. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Zie de connectie? Goedheid, goedheid. Ja. Omdat de Heer goed is voor allen en zijn barmhartigheid op alles rust dat zijn handen hebben gemaakt. Ja, maar misschien zeggen, waarom toch? Waarom voor allen en voor alles zo'n barmhartigheid? Wel, de engelen zeggen het en roepen het in Jesaja hoofdstuk 6. Weet je maar, dat visioen van in een tempel, dat de profeet Jesaja ziet? Dat klein kotteke dat de zoon van het kleed van de Heer maar in kan? En de engelen daar roepen, heilig, heilig, heilig is Jahweh van de legermachten. De aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. Ja, die gecreëerde en gezegende overvloed aan leven in fauna en flora en Gods geordende schepping, dat is de volheid van zijn heerlijkheid. En weet je, wie zijn heerlijkheid heeft Jesaja toen en daar in de tempelvisioen gezien? Laat het ons Johannes maar verklaren. Kijk een keer. Dit zei Jesaja, omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Is dat niet wonderlijk? De aarde is de volheid van zijn heerlijkheid. Mensen, op de meest verafgelegen plaatsen in de wereld is er vaak een enorme diversiteit aan bomen, planten en dieren die door een grote getale gevonden worden. En toch is er al bijna geen mens die daarvan kan genieten. Op grote dieptes in de wereldzee is er fantastisch leven te ontdekken. En toch is er nagenoeg niemand die dat ooit te zien krijgt. Vrienden, waarom heeft de Heer dat zo buitenproportioneel en overweldigend mooi geschapen? Wat zegt dit over de heerlijkheid van onze God, mensen? Ben je nu een beetje aan te voelen waarom dat Johannes begint bij Jezus' heerlijkheid op die bruiloft, wanneer hij daar een overvloed aan wijn creëert? 600 liter, of misschien onder dat 200 genodigden? Wie heeft al de mensen daarna naar huis gebracht, vraag ik het mij altijd af. Gods ongelooflijke overvloedigheid, dat is waarin voor het eerst Gods heerlijkheid geopenbaard wordt, mensen. Gods levensschenkende goedheid. Kan je me daarin volgen? Dat is de bedoeling, hè? Ja, Androos gezegd, stel dat dat hier gebeurt, hè? Zou er wel meer dan één zeggen, onder dit was toch ook wel meer of genoeg geweest, zeker? Je moet toch altijd oppassen, hè? Voor de ondeugendheid van mensen, je moet het ook niet zoeken, hè? Dat is het eerste waar er rekening mee gehouden wordt als er een feest georganiseerd wordt, de ondeugd van mensen. Beter voorkomen dan eens, niet? En wel, hé, dat is nu juist niet het principe waarnaar onze Heer gaat handelen. Sorry. Onze God begint niet met bezorgd te zijn, omdat wij toch zo ondeugend zijn. Weet je, dat is het verste van zijn gedachten. Zijn hoofdzorg is zijn genereuze goedheid te betonen en die overweldigende buitensporigheid. Dat is de eerste plaats om te beginnen. En dat is trouwens toch niet de eerste en de enige maal, hé? Waarom moest Gods volk elke dag manna verzamelen? Kennelijk, als goed leest, lag er overvloedig veel, hé? Het was zelfs mogelijk om voor 2 dagen te verzamelen. Maar dat mocht niet, behalve op vrijdag, weet je nog? En waarom een keer 7 manden en een keer 12 manden overschot naar Jezus' wonderbaarlijke spijziging? Waarom altijd dat overvloedige? Mensen, omdat dat zijn heerlijkheid is. In hem was leven. Vind je dat niet mooi? Ik vind dat geweldig. Vol van genade en waarheid, zegt Johannes. Nou, in alle gesprekken gaan we zien dat de Heer Jezus niet begint met de mensen eerst een keer goed de waarheid te zeggen en daarna zijn genade aan te bieden als lijn te bloeden op de grond. Jezus begint niet eerst met slechte nieuws om daarna het goede nieuws te kunnen presenteren, nee? Kan je dat? Nee, hij begint vol erbarming en genade, waardoor de mensen zich op dat moment bevinden en hij reikt hen aan wat ze nodig hebben, niet wat ze verdienen, nee. En gelieve ook te leren om die volgorde te respecteren als je mensen wil benaderen met goede nieuws. Eerst genade, dan waarheid, mensen. Kan je daarin volgen? De enige geborene van een vader, zegt mijn vertaling, of de vader, zeggen de meeste vertalingen. Nu, wat wijst Johannes hier op? Wat bedoelt hij precies met de enige geborene van een vader? Wijst Johannes hier op Jezus' oorsprong of zijn natuur? Waarom wijs ik u daarop? Wel, dat is de richting die het overgrote deel van de Bijbeluitleggers uitgaan. In die richting. Zelfs in een commentaar als dit, dat heel specifiek vanuit Israëls geschriften Johannes zijn verhaal wil belichten. Je ziet staan, hè? Door de ogen van het Oude Testament. En op dit punt moet ik zeggen dat de nadere uitleg van mijn overigens zeer gewaardeerde zuster, dat ik dat eerder teleurstellend vind. En dat zij eveneens, zo geloof ik, toch voorbij gaat op dat Johannes werkelijk bedoelt. Ik ga je kort een stukje laten zien wat zij erover te zeggen heeft. Ze zegt, kijk, en let op de bewoording dat ik onderstreep, Danny. De evangeliën van Matthäus en Lucas maken duidelijk dat Jezus werd verwekt, oorsprong, door de Heilige Geest en een natuur heeft die uniek en intiem met God wordt gedeeld. Zo vader, zo zoon, zoals het Engelse idioom zegt, ja, Nederlandse trouwens ook. Johannes benadrukt deze aard door Jezus te beschrijven als het woord dat vlees is geworden en Gods enige zoon is. De monogenes in het Grieks. Kan je volgen? Zie je dat ze naartoe gaat? Dan zegt ze verder op diezelfde pagina. Een concept dat centraal staat in deze relatie is dat de vader en de zoon dezelfde natuur delen. Misschien wel de sterkste bewering van een onderscheiden monotheïsme waarin de vader en de zoon dezelfde natuur delen, maar verschillende personen zijn. Kan je ze volgen? Dat is niet alleen Karen Jobes, die nogthans een hele goede uitlegster is. Haar commentaar op 1 en 2 Petrus zijn van de beste die er momenteel te vinden zijn. Maar hier, als zoveelen, gaan ze die richting uit. Jezus, oorsprong en natuur. Natuurlijk omdat er geboren tussen staat, he. Enig geborene. Dan denken ze natuurlijk aan oorsprong, hè? Nu, een duidelijke aanwijzing volgens mij in welke richting dat we het wel dienen te zoeken vanuit Israëls verhaal, dat vinden we in Hebreeën 11, vers 17. Waar dat Isaac Abrahams zoon in de grondtekst met hetzelfde Griekse woord aangeduid wordt. Ja, ik heb dat vroeger al verteld. De schrijver van de Hebreeënbrief kan geen letter Hebreeuws, enkel Grieks. Al zijn aanhalingen dat hij doet uit het Oude Testament zijn uit de Griekse vertaling van het Oude Testament. Vandaar dat hij de kandidaat is om te gaan zien. En daar ziet hij dat woord opduiken. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften aangenomen had, offerde zijn enige geborene, monogenees, hetzelfde woord, van wie gesproken was, en Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Nu, wellicht zouden de meeste mensen die hier zitten wel weten dat Abraham meer dan één zoon had. Je had voorheen Ismaël al verwekt bij zijn slavin. En na de dood van Sarah verwekt hij nog 7 zonen bij Ketura. Wat dat getal op 9 zonen brengt. Maar slechts 1 van die 9 is de enige geboren. Op wie dat de belofte die Abraham aangenomen had zouden overgaan. De enige geborene zou de enige unieke erfgenaam van de beloftes van Abraham worden. Maar goed, hoewel dat Isaac erfgenaam van de belofte werd, zijn die beloftes niet door hem geworden. De beloften zijn overgegaan op Jacob, zoals jullie alle weten. En een deel van die beloften hebben Jacobs kinderen eens in het beloofde land ontvangen. Het volk Israël was als Gods zoon uit Egypte geroepen om een licht voor de volkeren te zijn. Dat weten jullie allemaal. Maar in Israël, Gods zoon, hebben de volkeren toch die beloofde zegen van Abraham nooit ontvangen. Want, het laatste deel van de zegen, en u, zegt Yahweh, zullen alle volkeren gezegend worden, zegt hij tegen Abraham. En er bleef de opmerkelijke feit dat er slechts 1 uniek geboren zoon van Abraham de erfgenaam van die beloftes zou worden, zoals God had aangezegd. En hierover schrijft Paulus het volgende. In Galaten 2, vers 16. Aan Abraham nu werden de beloften gedaan, en aan zijn zaad. Hij zegt niet, en aan de zaden als van velen, maar als van 1. En aan uw zaad, en dan zegt hij, dat is Christus. Dus, lieve mensen, Christus is dus de ware enige geboren zoon van Abraham, de ware erfgenaam van de beloften, van wie dat Isaac slechts een voorafschaduwing was. Kun je volgen? Dus enige geboren, lieve vrienden, wijst niet op Jezus oorsprong of natuur, maar op zijn identiteit. Hij is de ware zoon, de erfgenaam van de beloften. Zie je mee? Maar hoe zouden de volkeren die beloofde zegen van Abraham kunnen ontvangen? Ah, wat is die zegen trouwens? Zegt Paulus verder in Galaten 3. Christus, zegt hij, heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de volken zou komen. Dat is dat deel van die belofte, hè? Opdat wij, en nu wordt die zegen aangeduid, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Dus ik ben ervan overtuigd dat we het volledig in die richting moeten zoeken en niet in de richting van oorsprong of natuur. Nu ik ga zelfs nog meer zeggen, Paulus spreekt hier 2 keer van de Christus. Nu Christus, zonder moeilijk te doen, wat betekent dat eigenlijk? Gods gezalfde. Christus is het Grieks, Mashiach is het Hebreeuws, Gods gezalfde is het Nederlands. Ja? Nu, waarom wijs ik erop? Je ziet dat Paulus altijd maar spreekt over Christus, Christus, Christus. Hè? Nu, bij de titel Christus denkt de overgrote meerderheid van de gelovigen meteen aan de Messias. Gods gezalfde, de lang verwachte verlosser en koning. Ben je daarmee akkoord? Oké. Maar in Johannes' verhaal komt er vanuit wat we nu net overdachten een andere betekenis op de voorgrond. Die bijna door niemand zo bekeken wordt. Daarom moet Johannes lezen. Hè? Ik neem u even mee, later komen we aan dat stuk toe, maar kon het niet laten hier. De voorzet was te schoon, ik moest hem binnenkomen. Want nergens in Israëls geschriften kan je lezen dat de gezalfde Messias, de verlosser en koning, met de geest zal dopen. Nee. De enige die zijn geest uitstort is Yahweh. En geen Messiaans menselijk wezen. Nee. Johannes, hij had al voor dat stukje hier, had hij al heel duidelijk gezegd in 1 vers 26, Johannes had al getuigd, ik doop met water, zegt hij, maar midden onder u staat één die u niet kent. Die u niet kent, krijg je dat van in de proloog. Dus moet je die connecties maken. Eén die u niet kent, die na mij komt. Die na mij komt, zegt Johannes. Mag ik je vragen, voor wie bereidt Johannes de weg? Wie zal na hem komen tot zijn volk? Ja, wij de Heer die zijn geest zal uitstorten. Vandaar dat van Johannes de Doper en ook Johannes, de evangelieschrijver, de Messias of de Christus, hij is die de geest niet met maat heeft, zoals alle gezalfden die hem voor zijn gegaan, maar op hem rust de geest van God in overvloed en hij zal overvloedig met de geest dopen. En dat is wat Messias betekent voor Johannes en Johannes. Nee, het is geen avocatenbureau, maar ik wil zeggen Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Dat is wat Messias voor hen betekent. De Messias, de Christus, is bovenal de geestdoper. En geen politiek koningsfiguur. De geestdoper. Wat de Messias doet, is bovenal de geest brengen die de aanwezigheid van God is in ons midden. Herinner u nog onze vorige studie? Want het is door dat allemaal omdraait, hè? Dat is wat de Messias brengt. Dus, je kunt vervolgens vragen, dat is zo specifiek aan de Messias. We zijn, hij is de geestdoper. Zie je hoe belangrijk dat dat is? Dus, lieve mensen, nu wil ik eigenlijk mee eindigen. Als je dat nu zo ziet, als je getrouwd de evangelie wil verkondigen, en je eindigt met aan te kondigen dat Jezus de Christus gekomen is om ons van zonde te verlossen. Hij stopt al, dan heb je een Billy Grahamke gedaan, maar dan heb je niet het apostolisch evangelie verkondigd. Tenzij dat je erbij zegt dat je dit gedaan heeft, opdat je zou weten dat die God van wie dat jij dacht dat uw vijand was, dat hij voor u gestorven is, opdat hij zou kunnen komen en woning in u maken door zijn geest. Dan heb je het evangelie verteld. Als dat niet de apotheose is van een goede nieuws, heb je iets evangelisch gedaan, maar hij niet het goede nieuws verkondigt naar de schriften. Dus zo belangrijk is dit mens. De Christus is bovenal de geestdoper. De Zoon van God, zijnde de ware Israël en de Davidische erfgenaam. Maar de geestdoper is de Yahweh, zei hij. Weet je nou mijn opdeling? Zoon is de andere kant, niet? Wordt er altijd gedoeld op het feit dat hij de ware Israël is en dat hij de ware erfgenaam van de troon van David is. Dat is wat er met Zoon van God bedoeld wordt. Nooit dat hij goddelijk is. Kent dat gezegd? Het Hebreeuw kent zijn woord voor goddelijk. Dus vanaf nu spreekt men van de Messias, de geestdoper. Is dat niet prachtig? Ik vind dat geweldig. Dus zie je dat Johannes altijd de zaken echt tot de kern brengt waar het werkelijk om gaat? Daarom zit ik er zo weg van het evangelie en leer ik zoveel bij dat ik heel graag met jullie wil delen. Zie je mee, mensen? Maar hier ga ik het stoppen. Dacht dat dat meer of genoeg was? Het had geen zin van er nog een keer een vers bij te lappen, nee? Vind je dat moeilijk? Nu wel, hè? Erfgenaam. Enige geboren wil zeggen dat hij de unieke zoon is, de enige erfgenaam.
Het hoeft is dat eigenlijk een tweeledige deling van, een tweeledige uitleg van wie dat de Heer Jezus Christus werkelijk is. De enige geboren, de menselijke kant van de zoon.
Ja.
En de andere kant, de geestkoker, die daar is van nieuw leven en die binnenste.
Ja, tuurlijk, absoluut. Ik weet, gaan er veel meer daarvoor verketteren, maar de Heer Jezus wordt pas zoon wanneer dat het vlees geworden wordt, dat van alle eeuwigheid bij de Vader is en God is, mens wordt. Vanaf dan treedt dat woord in die vader-zoon-relatie. Een vader-zoon relatie hoort bij dit aardse bestaan en niet in de eeuwigheid. Van eeuwigheid is dit woord die bij de vader is, maar niet de zoon die bij de vader is. Johannes kiest dat heel secuur in. Je zegt niet, Bob, onder een woord zetten. Zeg, voor een keer het wat anders te doen. Moet niet altijd zeunen zijn, hè. Zo is die niet, hè. Ik weet het, dat gaat in tegen 1500 jaar christendom. Maar weet dat je er niet van wakker lijn, hè. Maar je ziet ook hoe dat het komt, hè. Mijn Israëls verhaal verwaarloosd, hè, mensen. Zie je welke richting dat uitgaat? Is de natuur? Is die geboren? Ah ja, je is geboren uit maagd, hè. Maar het gaat daar niet over, hè. Ja, sorry mensen, dat ik altijd andere dingen moet vertellen, maar ik hoop dat je ziet dat het u ook vertrouwen heeft en zegt, ah ja, vertrouwd, ja, als je dat bekijkt vanuit Israëls geschriften, inderdaad, de monogenees, ja, dat is de Isaac, hé. En toen zie je dat Paulus in Galaten zo mooi uitlegt, ja, maar ja, het is één zaad, hé, niet van velen, en dat ene zaad, de ware monogenees, de ware erfgenaam is Christus, zegt hij. En toen maakt hij duidelijk dat door Christus die belofte van Abraham ook tot de volken komt. Wat dan nooit gebeurd is en ook nooit kon gebeuren. En dat de zegen van Abraham de belofte is van de geest.